onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heeren die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, al bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Zingen we nu van Psalm 25, daarvan het tweede en het zesde vers. En Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want ge zijt mijn heil, o Heer, blijf u al den dag verwachten. En wat er verder volgt in het zesde, tweede en het zesde van Psalm 25.
Thank you.
hetgeen wat u wensen voor te lezen kan men opgetekend vinden in het eerste boek van Samuel. En daarvan het 16e hoofdstuk, door vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is. Nog van hetgeen onder de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heer uw God, ben ijverig God. Die de meest uit hun vader bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rust het aan 7e dagen. Daarom zegen de Heer de sabbatdag en heiligt denzelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet recht breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En we noemden het eerste boek van Samuel, het 16e hoofdstuk. Toen zei de Heer tot Samuel, hoe lang draagt ge nog leed, hoe lang draagt ge leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël. Vul uw hoorn met olie en ga heen, ik zal u zenden tot Izii, de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zei, hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Toen zeide de Heer, neem een kalf van de runderen met u en zeg, ik ben gekomen om de Heer offerande te doen. En ge zult Izii ten offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat ge doen zult en ge zult mij zalven die ik u zeggen zal. Samuel deed hetgeen de Heere gesproken had en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? En hij zeide, met vrede. Ik ben gekomen om de Heere offerande te doen. Heiligt u en u komt met mij ten offer. En hij heiligde Izii en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen ze inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht, zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zei tot Samuel, zie zijn gestalte niet aan, nog de hoogte zijn statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Izia Abinadab, en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan, doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Dan liet Izia Sama voorbij gaan, doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. als het Israël zijn zeven zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Isaïe: de Heere heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Isaïe: zijn dit al die jongelingen? En hij zei: de kleinste is nog overig, en zie, hij weidt de schapen. Samuel zeide tot Isaïe: zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij die was roodachtig, met schade, schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide: sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zat hem in het midden zijn broederen. En de geest der zenen werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. En de geest der zenen weken van Saul en een boze geest van de Heere verschrikte hem. En toen zijn de Sauls knechten tot hem: zie toch, een boze geest door Gods verschrikt u. Onze Heer zegge toch tot uw knechten die voor uw aangezicht staan, dat zij een man zoeken die op de harp spelen kan. En het zal geschieden als de boze geest door Gods op u is, dat hij met zijn hand spelen, dat het beter met u worden. Toen zei de Saul tot zijn knechten: ziet mij toch naar een man uit die wel spelen kan en brengt hem tot mij. Toen antwoordde een van de jongelingen en zeide: zie, ik heb gezien een zoon van Isaïe de Bethlehemiet die spelen kan. En is een dapper held en een krijgsman en verstandig in zaken en een schoonman, en de Heer is met hem. Saul en zijn boden tot Isaïe en zeide: zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is. Toen nam Isaïe een ezel met brood en een lederen zak met wijn en een geit en bokje en een zond ze door de handen van zijn zoon David aan Saul. Als er kwam David tot Saul en hij stond er voor zijn aangezicht en hij beminde hem zeer en hij werd zijn wapendrager. Daarna zond Saul tot Isaïe om te zeggen: laat tot David voor mijn aangezicht staan, want heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschiedde als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde hem met zijn hand. Dat was voor Saul een verading en het werd beter met hem. En de boze geest week van hem. Tot zover. Verenigen we ons thans in het gemeenschappelijk gebed. Heere, wanneer dat we het onderwinden te naderen voor uw aangezicht, wil u zijn een horend en een verhorend God in hem, die aan uw rechterhand is verheerlijkt, om altoos al die biddenden en dankenden hoge priester werkzaam te wezen en te zijn voor uw kerk. En dat we met al onze noden die gij kent op de allervolmaakste wijze tot u mogen komen. En dat wij mogen ervaren dat ge zijt niet alleen een belovend, maar ook een vervallend God. U draait en spaart en geeft de nade met leven. We zijn overladen nog met uw zegeningen tot op dit ogenblik. U brengt ons op uw dag in het morgenuur met onze kinderen ons samen in uw bedehuis onder de klanken van uw woord. En u weet, u Heere, wat we nodig hebben in het beluisteren en het spreken van uw woord en getuigenis. Dan hebben we nodig de bediening van uw geest, die inleidt in de waarheid, die ons oren derboot, ons hart opent en op plaats maakt voor uw woord in ons hart. Al dat we kennen mogen tot zaligheid, wat een eeuwige winst is voor een zondaar, voor een mensenkind op weg gereisd naar de eeuwigheid. Opdat ge uw wandelingen dan in ons midden heerlijk zou willen maken, want het is u volmaakt bekend dat wij van nature zijn van gisteren en niet weten, en dat we blind zijn in hemelse wegen. En uw woord is een gesloten boek. Maar u zijt gij die almachtige God die het met uzelf welkom maken en ons geven kan wat we kan niet kunnen geven, en ons schenken kan waar wij gerecht op hebben, dat we alles verbeurd en verzondigd hebben, waar de oorzaak ligt dat u in ons verbondshoofd en Adam verlaten hebben, en dat we bakken uitgehouden hebben, gebroken bakken die geen water houden, dat dagelijks en gedurig maar in ons leven openbaar wordt. En zelfs na ontvangene genade gezien wordt, omdat genade nooit bewaart voor zonde, maar ook in de ontdekkende weg uw kerk het leert. Dat wij genade en door de bediening van uw geest leven moeten en geschonken genade, achtervolgende bijblijvende genade moeten leren kennen. Door de leidingen van uw geest om geleerd te worden, bekeerd te worden en ingeleid te worden in de heiligheimen van het verbond. En maar bij de gedurigheid lessen te moeten ontvangen, om door u geleerd te worden, Heere, van de weg der zaligheid. Want daar staan we zo blind in en zo vreemd in, omdat elke stap op die weg, de moeten mensen van nature, waar hem opbrengt door genade, voor ingewonnen worden. En er zijn altijd maar wegen waarin gekerkt leidt naar ontvangene genade die zullen strekken tot de roem en de eer van uw grote en de luchtige naam. Er wordt alles buiten gezet en buiten gesloten wat van een mens is, en dan komt gij alleen maar in uw eer. En het wordt zalig geworden alleen maar door de genade in het buitenzetten van het vlees, opdat gij door uw lieve geest uw naam en deugden groot maakt aan een arme zondaar, die bij de gedurigheid maar in verlegenheid klopt aan de deur der genade. Want daarom heb je mijn goederen vervuld, rijk en heb je altijd ledig weggezond en naar uw eigen woord. En gehoorzamen is toch beter als op veranderen, dan komt op een bij. In het leven van uw kinderen, in een volgend leven, zeg maar te verlaten op de gerechtigheid van hem. En u kent gedaard hoe de standen van het leven van uw kinderen hier op aarde. Och, u weet wat ze nodig hebben. Wil in de opening van uw getuigenis ons dan ook verder gedenken, en dat die waardom verkregen mag worden in zijn kennis, die verheerlijkt is aan de rechterhand des Vaders, de hoede voor uw kerk plaatbereidend, om uit een geopende hemel gezegend te mogen worden met de weldadigheden van het verbond der genade, waar dat gij zij door gezegende ontfermen die verheerlijk op grond van de dierbare gerechtigheid van de Zoon is welbehagens in de onderwerpen van uw lieve gunst. En dan leren we kennen toch in ons leven wie geweld zijn voor de zulken die met geen verwachting meer van zichzelf hebben mogen, maar waar met de gebroken ogen door genade en het geloven pleiten komt op uw dierbaar woord en zijn gerechtigheid en die verwachting dat ge zijt en blijft en nooit beschaamde toevlucht voor een lendig en arm volk in zichzelf. Er is zo'n genaal op onze neden. De opening van uw getuigenis En dat de uitgangen van dit ons samen zijn en deze nieuwe dag weer strekken mogen tot roem van uw grote naam, dat onze verwachting zijn mogen van u, de God van hemel en van aarde. Leer ons van onszelf en leer ons van mensen af te zien en op te zien tot u, de God des eeds en des verbonds. Gedenk aan degene die daar vervreemd van zijn, breid uw koninkrijk nog uit. U zei de almachtige God om mensen te bekeren. En het is een weldaad dat we mogen ontvangen. De grootste zegen en weldaad in ons leven. Als u ons dat goddelijke hal toeroept. En uw koninkrijk uitbreidt. En het rijk de duisternis afbreekt. O, schenk het nog uit genade. Gedenk aan degenen die Madonica en samen zijn, de oude vandaag met veel nog aan uw trouwe zorg weer verder, Heere. En onze kinderen, u mocht ze gedenken aan onze school en die onderwijzen. O, gezegen mogen daar weer op rusten. Wil zo verder genadig in alles met ons optrekken en ons in alles zijn een toevlucht. Omdat gij een God zijt die toch nooit u wil beschermen die in oprechtheid met noden tot u mogen komen. Roep me aan, heb gezegd, de dag van oudheid, ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Wel zieken en kranken gedenken ook nog die weduwe die is in de hospital en de omstandigheden van haar lichaam haar gedenken en de weg nog zegenen heiliger voor haar hart en haar weer terugbrengen tot haar kinderen. U weet ook wat zij behoeft. Ook het zenderswerk niet te vergeten, ook daar uw naam nog heerlijk maken en uw koninkrijk nog uitbreiden, uw kerk over het rondraad, uw knechten en degenen die voor en toe bereid worden tot de volle bediening des woords, zie nog op ons neder en verblijd ons met uw goddelijke daden. Gedenk ons te midden van de bangheid der tijden. Och, Heer, laat uw lieflijke aangezicht over ons lichten. En als ook weer gereed zijn in het seizoen dat voor ons ligt, dat de jeugd zal onderwezen worden in het midden van de gemeente catechisatie en degenen die hen zullen onderwijzen, o Heere, geef hun ook wijsheid, licht en kracht en liefde. En dat er liefde zijn mogen ook met de jeugd voor diegenen die hen onderwijzen en de ouders mogen voelen de grote verantwoordelijkheid om een kinder te zenden tot de catechisatiën. Want heren, ze zijn toch aan ons toe betrouwd door u. Opdat we zo te samenwerkzaam mogen zijn in het midden van de gemeente. Tot roem van uw grote naam. Tot opbouw van uw kerk. Tot beschaming van de vijand. En dat we verblijd mochten worden door uw daden. En door uw zegeningen schenken. Tot ons uit genade om Christus. Om uw verbond zijn grote naams wil. Amen. Onze voortzetting. Zij. Van Psalm 89. En daarvan het 9e, 10e en het 11e vers. Gij leer van hem. Die gij geheiligd had gezegd. En in gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een helte voor Israël hulp beschoren. Hem had het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht. Mijn gunsteling gevonden. En hem het heilige zalf aan mij. En het rijke verbonden. En wat er verder volgt in het 10e en het 11e. Het 9e, 10e en 11e vers van Psalm 89. En inmiddels zal er gecollecteerd worden. Thank you. geleden, wij zouden met de hulp des Heren in de toekomst willen beluisteren een vervolgstof over het leven van David. En dan wensen we dit morgenuur te beginnen over hetgeen wat we opgetekend vinden in dat gedeelte wat u voorgelezen is, het eerste boek van Samuel, en daarvan het 16e hoofdstuk, het 13e vers. En toen nam Samuel de olie horen en hij zalfde hem in het midden zijn broederen. En de geest des Heren werd verder over David van die dag af en voortaan. Tot zover. Wij beluisteren in de woorden van deze tekst en in het verband van deze tekst de roeping en de zalving van David. En dan gaan we in de eerste plaats gaan we beluisteren een toebereiden weg. En de tweede plaats dan bezien wij de vrijmacht Gods. En in de derde plaats dan laten wij op de zalving zelf. In de eerste plaats letten wij op een toebereide weg. Want vanzelf, als we zullen horen en beluisteren de roeping en de zalving van David, dat David geroepen is en daardoor van God afgezonderd en gezalfd is met een oliehoorn, dat zijn koninkrijk zou bevestigd te worden, dan ging dat daar wat vooraf. David is door God zomaar niet op de troon geplaatst. En dat volk van Israël zal aan de weet komen dat ze van God een koning begeerd hebben. Maar ook het is de ervaring zoals het was bij dat volk van Israël en de ervaring van de kerken Gods, dat de wegen des zeer onbegrijpelijk zijn. Waarom? Omdat we een moeten leven geleden, dat ons geloof gaat voor ons begrip. Weet je dat? Dat ons geloof altijd voor ons begrip moet. Dus eerst geloven, dan pas begrijpen. Dan komen we achter het geheim. Met een verlicht verstand door het geloof. Dat is de reden. We willen altijd eerst maar begrijpen. En dan pas geloven, als we in ons hand hebben. En als we kunnen bezien, dan is het makkelijk genoeg om dan over je geloof te praten. Geleden, de wegen des Heren met David, als ze maar in het vervolg van merken, en van de kerk des Heren, die zijn in het heiligdom. En die wegen van God, die zullen altijd strekken tot de eer van God. Dat is het. En dat leven van David is niet los te maken van de geschiedenis in Gods woord. En er is nog meer in het leven van David. En wat is dat? Wanneer we daarmee beginnen vanmorgen, dan is dat leven van David, dat is vermengd met het leven van Saul. En er komt nu in openbaar geleden dat het leven nu van de hel altijd bezig is tegen het leven van het licht. En het altijd maar gaat om het kind van God. En om het werk van God. En de hel zich altijd maar opmaakt om het werk van God niet te kunnen doen. En dan komt openbaar hier ook in het leven van David. Dat volk van Israël was een verbondsvolk. Weet dat had een Heere verbond met opgericht. En het had grote en gezegende weldaden aan zijn verbondsvolk. En dat niet alleen, maar dat Israël als een verbondsvolk, dat had een hemelse koning, geen aardskoning. En omdat dat volk een hemelse koning had, is dat volk alleen maar geregeerd geworden in die tijd met een hemelse koning door profeten en priesters. Die God gegeven had onder dat volk. Want God was een koning, dus dat volk was een theocratisch volk met een godsregering. En een betere regering kon dat volk niet ontvangen. God als een koning. Dus de Heer bestuurde dat volk, hij regeerde dat volk, hij gaf de wetten, hij gaf de ordonnansen, heeft ze geleid en heeft ze bewerkt. En gebracht in het land der belofte. En zo bewaard en zo geleid, we weten dat, dat de volken rondom ons waren en de koningen de harten gebeefd hebben als God dat volk leidde door de woestijn. En de vijanden van voor hun aangezicht verdelgd heeft. We weten dat. En nu zien we na de dood van Josia, de zoon van Nun, die het volk in het land de belofte gebracht heeft. Toen heeft God te midden van dat verbondsvolk richters ingesteld. En we hebben hier en de woorden onze tekst en het verband dan van deze tekst. En het boek Samuel hebben we de laatste richter. Dat is Samuel, de laatste richter. Dus kortom gezegd, welke grote en gezegende weldaden heeft Israël ontvangen. En zijn ze daar nu mee tevreden geweest? O gelieden, wat een volk. En dan maar zoveel weldaden, ontevreden. Ontevreden en een murmurerend volk voor God. En dan met een hemelse koning en met zulke weldaden overladen. Niet tevreden, zie maar. Ze beginnen een aardskoning. Ze wouden een koning hebben gelijk al de volken rondom die voor hun aangezicht op aarde voorging. En van de vijanden paarden verlost, heeft God dat dan niet gedaan? Zeer zeker. Maar ze wilden koren die voor hun aangezicht, een arts, een mens, die voor hun aangezicht heen ging. En daarmee hebben ze God als hun enige koning verworpen. Zie maar. En dan komt Samuel, als richter en als profeet en priester was die. En komt hij tot dat volk en dan gaat hij ze vermaan. En dan gaat hij dan voor ogen stellen bij dat volk. En dan zegt hij tegen dat volk van Israël, wat nu een aartskoning wezen zal als ze die komen te begeren. Wat doet hij dan? Wel, die aartskoning, die zal de zonen en de dochters vragen en ook van de oogst opeisen. De ezels en het beste van de kudde. Lees maar in Gods woord, staat erover. Wat die aardse koning doen zou. En wat doen ze ermee? Daar geven ze totaal niet om. Ze blijven eisen een aardse koning. En nu gaat Samuel dat brengen voor het aangezicht des Heeren. De murmureringen van het volk brengt hij voor God. Wat het volk nu begeert naar de eigen boze hart. Met verwerpen van God. En nu gaat de Heer, oh wat een eeuwig wonder. Nu gaat God gaat dat nog vervullen ook. Maar hoe heeft God dat nu vervuld? Luister goed hoe dat David komt tot de troon geleden. Door een toebereide weg. Door waar God in alles verheerlijkt wordt. Dan gaat God nu toebereiden een koning te geven aan het volk in zijn misnoegen. In zijn ongunst. Dat gaat de Heer eerst eens laten merken. Want er moet Samuel, die moet naar de stam, naar het huis van de Benjaminiet, om Saul als de zoon van Kis te gaan zalven, die wordt aangewezen, om Saul te gaan zalven, tot koning over Israël. Maar hoe wordt die man nu gezalfd? Wel met de breekbare kruik. Die wordt niet gezalfd, want hier heb ik voorgelezen hoe David gezalfd wordt met een oliehoorn. Er wordt door een tweeërlei zalving onder Israël. Met de breekbare kruik en met de oliehoorn. Dat is het verschil. Saul gezalfd met de breekbare kruik, dat zijn koninkrijk dus niet bestendig zou zijn. Breekbaar. Van hem afgenomen zou worden. En David straks met een oliehoorn. Bestendig, vast. Als een type, het komen laten we bij een type van de Christus. Dat is het. En zien we, geliefden. Saul, koning over het volk van Israël. In de ongunsten van God. En dat zou blijken in zijn koningschap hoor. Want God, waarom? Dat leeft en leert de kerk in de leven ook in jaloers. God op zijn neer, die zal hij nooit aan een ander geven. Nog zijn lof de gesneden beelden. Reken daarop. En dan zien wij. In de aanvang. Van het koningschap. Hier van Saul, dan zou ik denken, dat valt nog wat mee hè, met die man. Hij is nu gezalfd als koning over Israël. En hoe stelt die man zich nu aan? Oh, dat is toch een nederige man, hè? Een ootmoedige man. Hoe Saul zich aanstelt, want hij verbergt zich achter de vaten. Hij kan geen koning zijn. Dat valt nog wat mee, hè? Zo'n man die moet eigenlijk hebben, hè? Die het niet wel wezen, hè, toch? Zulke meisjes moet je nog hebben, hè? Die wil geen koning zijn. Is dat nou ware ootmoed bij die man? Wat denk je? Wel nee, mensen, nederige hoogmoed. Die man die gaat in het begin al zichzelf bedoelen. Eigen bedoeling, nederige hoogmoed. Waarom? Omdat in het hele leven van zijn koningschap en het leven van die man persoonlijk openbaar wordt dat men die man genade mist. En de vrezen des Heeren bij die man niet gevonden wordt. Wat heeft Saul dan gekregen? Hij kreeg wel een ander hart, maar geen veranderd en een vernieuwd hart. Dat is de oorzaak. En waarom dan? Omdat de Saul die is wel bekwaamd door Gods geest en wel verder gemerkt door Gods geest in zijn koningschap. Geleden, dat is wat anders, waarom? Omdat hij bekwaam gemaakt is tot zijn werk waartoe hij geroepen was uit te wenden. Dat wil zeggen als een krijgsman. En dat hij ook zelfs was onder de profeten. Daar was die geest vaardig over Saul. En daar gaat hij hoor. Want daar zien we dan in lees maar hier in Gods getuigenis gelieten van Saul. Wat gebeurt daar? Wel, daar gaat hij Jabes, gaat hij verlossen in de kracht en de mogendheden van God. Bestrijd als koning. Zie maar wat er gebeurt. En dan kan je wat begrijpen. En dat het volk die roept uit leven de koning. Dat ze verblijd zijn met zulke koning die God hun gegeven heeft. Denk er maar over na. Maar ze hebben te vroeg gejaagd. Te vroeg. Want ze zullen zich en Saul als koning gaan vergissen hoor. Wat gebeurt er? Er bleek later de strijd uit tegen de Filistijnen. En dan nu dat de oorlogen komen tegen dat volk en die Filistijnen zich opmaken tegen dat verbondsvolk, wat moet er dan gebeuren? Ken je Gods woord? Dan lees ik in de Bijbel, als Mozes daar alleen stond met dat verbondsvolk voor de Rode Zee, en dat het volk geen uitkomst zag, de zee voor hun en de bergen opzij. Geen uitkomst, dan liep het vast. En Farao van achter de vijand. Wat heeft God toegezegd? Tegen Mozes. En Mozes tegen het volk. De Heere zal voor u lieden strijden. En gij zult stil zijn. Dus neer was de krijgsman en de strijder voor het volk. Want het volk van Israël had geen bestaand leger. Nou, denk eens in. De Heere zou voor hen strijden. En als dat volk niet moest gaan strijden tegen de vijand, wat moest dan gebeuren? Dan moest ze eerst het aangezicht daar zeer gaan zoeken, en God gaan vragen of God mij op zou gaan trekken. Denk in de woestijn dat Mozes zei dat hij niet op zou trekken, tenzij het aangezicht daar zeer zou meegaan. En dan moesten de priesters gaan offeren. En waar zag dat op? Waar zag dat nou op? Als de priesters moesten gaan offeren. Als het volk de strijd in moest, volk, als je een strijd hebt in je leven, waar ligt dan de verlossing en de vrede en de rust voor je hart in de strijd? In dat enige offer, in Christus. Dat hij het is die een volmaakt offer bracht en de kop van de duivel vermorzelt. En dat je de troost krijgt uit de verdiensten van hem die voor u gestreden heeft. Want er zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Om het geloof te volgen, door het geloof ook te slaan op het volmaakte. En het volkomen offer van hem dat gebracht is. Op de vloekheuvel van Golgotha. Want daar ligt het toe. En dat was de oorzaak. Zo moest dat volk van Israël optrekken. Hun vijanden tegemoet. En wat gebeurt dan? Want ze hebben nu een koning. En wat moest die koning doen? Die had Samuel moeten roepen. Hij had de man des Heer moeten vragen. Een offer moeten brengen voordat ze zou gaan strijden tegen de Filistijn. Maar Saul. Die kon op de Heer niet wachten. En wat doet hij dan? Dan gaat die man, dan komt hij op een berg. Het heilige gaat hij aantasten. Dan trekt hij op in eigen kracht. En dan gaat hij zelf, gaat hij offeren. Want hij kan op Samuel niet wachten. Zie je nu dat in die man de vrezen des Heeren gemist wordt. En dat hij geeft om het heilige. En dat hij de hand slaat aan het heilige des Heeren. Zie je nu geleden. Och wat is toch een mens. Geleden in de vruchten van zijn bestaan. Dat hij om God en om zijn dienst. En om het heilige niet geeft en maar voortgaat en doorgaat. Denk er over na. En nu komt Samuel. En wat doet die man? Nu wordt Saul, die wordt bestraft door de rechter Samuel. En dan komt hij weer hoor. In zijn nederige hoogmoed. Want er gaat eens. Saul bij verneming gaat hij schuld beleiden en bekennen met haar. Och, jij van die mensen doen vandaag schuldbeleidnis. En morgen gaan ze weer verder. En volgende week doen ze weer schuldbeleidnis en dan gaan ze weer verder. En hier rijden erin hoor. En dat is nooit te ware. Er wordt het innerlijke berouw en de oprechte boete ingemist in de dadelijkheid. Waarom dan? Waarom doet hij dan schuldbeleidnis? Voor zijn eigen behoud. En dan gaat het om zijn eigen heer. Zoals bij Saul heer. Denk er maar over na. Want wat is er gebeurd? Ik lees in het verband van mijn tekst. Heeft niet in de strijd tegen de Amalekieten gedaan. Wat de eis van God was. En naar de wet van God. Heeft het niet verbannen gelegen. Dat was. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft de koning der Amalekieten medegebracht. En van het verband heeft hij dat volk meegebracht. En dan wil hij nog gaan liegen tegenover Samuel ook. Waarom? Want als Samuel geblaad van de schapen dan hoort, dan gaat Samuel tegen Saul praten. Hoe dat aan u komt, ja, dan zegt hij dat volk heeft van het verbanden meegebracht om de Heere te gaan offeren, maar zulk een offer wil God niet. Nou, want hier, daar staat het. Het volk heeft genomen van de roof, schapen naar runderen, het voornaamste van het verbanden, om de Heer uw God op te offeren te Gilgal, zegt Saul. Doch Samuel zeide, heeft de Heere lust aan brandofferen en slachtofferen,
als aan, het gehoorzamen van de stem des Heeren. Zich gehoorzamen is beter een slachtoffer opmerken dan het vette der rammeren. Daar heb ik ze. Dan uw zouden komt een openbaar geliefd. En hopelijk wordt hij toen aangezegd hoor. Hier door de knecht des Heeren wordt hopelijk aangezegd door Samuel. Dat God het koninkrijk van hem wegnemen zal. En dat God hem verworpen heeft als koning te midden van dat de verbondsvolk wordt nopelijk aangezegd. Denk u zijn. En zo heeft Saul nu geleden in een toebereide weg voor David zijn eigen ondergang uitgewerkt. Het is niet anders. En het koninkrijk zou van hem afgescheurd worden. Denk u zijn. Dat is nou zo. Dat is een mens. Och, geliefden, staat er niet een waarschuwing in Gods getuigenis, omdat als God niet in zijn leven eraan te pas komt, de mens toch maar onbekommerd voorleeft en alleen wederbarende genade ontbrengt en door de vernieuwing des geestes op de rechte plaats voor God in de ware rechte schuldbelijdenis dat tegen God overtreedt. En anders geleden is het toch ook zelfs na ontvangen genade. En vraag maar een Gods kinderen in de ontdekkende weg. En wat de oorzaak is en de verberging van het aangezicht van God, de verheffing of de genade. Het leeft in ons hart door. Om neer aan de plaats te laten. En een eigen kracht maar voor te trekken. Het leeft in ons leven en mens hoor. Een mens ligt overal voor bloot. Maar om maar door te gaan. Zelf maar genade, zonder God in eigen kracht, denkt er zich. Iemand die bij dat volk van Israël hoor. Zijn het geen voorbeelden in Gods getuigenis, dat verbondsvolk wordt onder eigen schuld, maar ter eigen zonde worden ze geslagen, koning begeerd. En heren veracht. Hoe is het nu afgelopen hier met de eerste koning, zie maar, het blijkt toch wel dat ze Saul gekregen hebben in de ongunsten van God. Dat blijkt toch wel. In het verachten van God. Zie maar. We mogen er wat vragen in ons leven. Geliefd dat wat krijgen. Of het is in de gunst des Heer. En of het is van zijn goede hand. Ik heb het vanmorgen en ik heb het straks gezegd. Wat Mozes zei. Niet zonder God op te willen trekken. De gunst des Heer. Met het verbondsvolk dat wist Mozes. Dat was alles in de leidingen Gods, in de woestijn en in de strijd, dat alles. En dan gedurig maar te mogen kennen waarbij bij geestes licht, wie dat we zijn dwalende schapen, wie dat we zijn om gedurig maar van God af te wijken. Dat ligt in ons hart hoor, want hier is Saul als een mens, en David is een mens, Samuel is een mens, dat zal openbaar komen. Maar alleen het is het. De genade en de vrezen Gods verheerlijkt en openbaart in de vrucht van het leven. Dat zal trekken tot de Heere God zijn eigen werk. En om verenigd te worden door de inwinnende genade en de bediening van Gods geest met de wil en de weg des Heeren te buigen. Onder God en hem te benodigen. En een plaats te vinden voor God in de schuld en de ware schuldbelijdenis. Dat is de zaak, hier is het. En er wordt Samuel. Die wordt ermee verenigd, wat God doet. En dat is de beste plaats hoor. Aan de kant van God. Maar geen wat God doet. Maar dat gaat ook wat voor, dat komt ook nog openbaar. Als Samuel het ook maar niet zo loslaat. Nee. Dat komt openbaar. We gaan naar de tweede plaats. Dan is letten op de vrijmacht Gods. Want als Saul zich nu zo openbaart als de koning voor Israël. Zoekende zijn eigen eer. Dan vinden we bij Samuel. Dat hij leed draagt. Dat hij niet mee verenigd is. Dat neder Saul verwerpt. En zijn koninkrijk van hem afneemt. Zou dat denken? Nou. Samuel, die vreest God.
En de vrezen van God, ik heb gezegd, die is rein. En die opende fontein van heil dat nooit vergaat, als het in de beoefening is. Als het in de beoefening is. En u mag Samuel, die komt gewis aan de kant van God terecht. En die zal erkennen, in deze weg, als David komt tot de troon, en gezalfd moet worden, en komt tot de troon, die zal gewis erkennen de soevereiniteit van God. En wat ligt daarin verklaard? Als een mens amen kan en mag zeggen op de soevereiniteit van God, dan is hij verenigd met God wat God doet. Daar liggen verklaard verkiezing en verwerping. Dan gaat niet meer, wordt die of die zalig, of die verworpen. Dat weten wij niet vanzelfs, maar dan wordt men verenigd met God dat er is een verkiezing en een verwerping. Daar is God soeverein in. Dat niet door voorgezien geloof of goede werken. Maar de verkiezing en de verwerping is een stuk van de soevereiniteit van God. En dan komt de mens onder de soevereiniteit van God. En dan gaan we erkennen wat de vrijmacht van God al daar komt. En wie komt in openbaar? Hoe komt openbaar dat nu Samuel erkent de soevereiniteit van God? Omdat hij het gedurig in de vermaningen, in de bestraffingen van Saul als koning, hoe hij zich gedragen heeft, het opneemt voor de ere Gods. Daarin komt een openbaar. Dat Samuel hem vermaand heeft. Maar waarom zegt een Heer hier dan tegen Samuel? En toen zei de Heer tot Samuel, hoe lang draagt leed om Saul? Die ik toch verworp net dat hij ging koning zei over Israël. Waarom zegt de Heer het dan? Wel geliefd. Samuel, die denkt niet licht over de staat van de zon daar in de verwerping. Dat is de oorzaak, daar moet je licht over denken. Over de verwerping van een mens. Denk er eens ernstig over na. Wat wil ik daarmee zeggen? Wat dacht je dat Samuel niet geworsteld heeft voor het aangezicht van God met deze koning? Dacht je dat hij in de binnenkamer geweest is met deze man? Dacht je dat? Dacht je dat de genade God en de vreze God om je brengt op de knieën met zulke zaken? Gewis hoor. Dat is ook de oorzaak, daar zitten de aandrijvers hoor. En hier staan wij op de preekstoel. Dat we kennen de ambtelijke bediening met Samuel, de verantwoordelijkheid die we dreigen om de gemeente en de kinderen van onze gemeente te onderwijzen. In de weg der zaligheid naar het woord van God. Denk er zelfs nog over na dat we een ziel te verliezen hebben voor de eeuwigheid. En ons vrij te maken hebben hoor. Dat niet gaat om de gunst van een mens. Wat die zegt. Nee. Maar dat ik straks en die mannen straks voor God moeten staan hoor. En rekenschap moeten geven hoe de jeugd onderwezen hebben. En ik rekenschap moeten geven wat ik u voorgehouden heb hoor. Of ik je eerlijk behandeld heb. Denk er. En dat u rekenschap moet geven. En zo rekenschap moet geven wat u met die vermaningen gedaan heeft. En wat u met die bestraffingen en die vermaningen gedaan hebt. En wat het woord van God gedaan hebt hoor. Denk erom, neemt eens mee vanmorgen. Of dacht je dat het woord van God ledig terugkeert? Dat niet zal doen wat God vraagt. Dacht je dat? Ten oordeel of ten voordeel? Neem vanmorgen maar eens mee. Denk er daar eerst over na. Dat die man dan geen droefheid in zijn hart geeft en geleed in zijn hart geeft, had het over die man, hoe hij zich gedragen heeft. En dacht je dat hier in het midden van de gemeente geen ouders zitten, hoe de kinderen zich uitleven. Dat ze s'avonds op de pad gaan of in de bar zitten. Dacht je dat niet? Ik weet het wel hoor. En
ik heb ze ernstig te vermaan. Denk er maar eens ernstig over na. Onder een waarheid opgevoed en zich gedragen als een heiden in de wereld. En in de bar zitten. Schaam jij haar. Werkelijk voor het Godse aangezicht. Wie het dan ook is. Zeg het openlijk hier van de kans. Dan komen we naar vrij te maken. Nou, straks zal God geen rekenschap hoeft te weten. En ik weet geen namen, maar ik zeg het, ik heb het gehoord. En ik hoop toch te waarschuwen. We horen hier onder Gods woord, we horen niet. Daar te zitten hier in de stad, in een bar of in een movie of in een ander. Dat horen we niet. Dus ik heb te vermaan, dat heeft Samuel gedaan hier tegen Saul. Het heeft de kerk dat te doen. We hebben op te treden naar Gods woord, naar het recht der kerk. En dat de hand houden. En die zich volhouden zal tegen deze vermaning. Dat zal eeuwig straf tegen ons getuigen als we onbekeerd zullen gesterven. Dat zal een eeuwigheid in de eeuwigheid uitmaken. Hel zal het in de hel uitmaken. Hoor, denk erom. Als je niet luisteren wil. Ik heb het gezegd. En wat dacht de Heer dat je kern niet gehoord heeft van deze man? En dat God die smart niet uit de weg genomen heeft? Wat dacht je dat ik s'nacht niet op mijn bed zo'n plecht te zuchten en te kermen of God het veranderen wil? Als je wat hoort. Geweest hoor in die ouderlingen ook. En vader en moeders ook. Ik heb het wel eens gehoord. Dat de droefheid in de hart is. Dat de kinderen verkeerde weg gaan. Hier geleden en dan. Waar gaat God dan doen? Luister maar. Dan gaat Nere die gaat spreken tot samen, ja. En dan zegt Nere, vul nou uw hoorn met olie. En ga heen. Ik zal u zenden tot Izi, de Betlemiet, want ik heb mijn koning onder zijn zonen uitgezien. Zie je? Hij verandert hoor. Hij verandert. Dan krijgt Samuel, die krijgt een opdracht. Dat hij naar het huisgezin van Izi moet gaan. De vrijmacht van God. Want de zoon van Kis zelf verworpen. En denk toch eens in mens, wat is er gebeurd hier? Wat is er nu gebeurd? Zijn geslacht afgebroken. Te midden van Israël. Denk eens in. Waarom? Want hier zien wij, geliefden, is hij de zoon van Obed. Dat was uit het geslacht, uit de stam van Juda. Zie de belofte niet uit het zaad van Benjamin. Was niet het koninklijke zaad, maar de stam van Juda. En nu Boas en Rut. We zien dat. Dat waren de overgrootvaders nu van David. Want Obed was de vader van Isaï. En Isaï de grootvader van David. En Boas en Rut de overgrootouders. Van David. En daar heeft God nu een koning voor Israël uit verkoren. En uit die geslachtslinie zou nu de Christus, lees maar Matthäus 1, zou de Christus nu voortkomen. Zie je de wonderlijke wegen Gods? En dan krijgt samen de opdracht om daar nu een koning in het gezin van Izi te gaan zalven. Eén onder zijn zoon, zie maar. Maar, dan lees ik wat anders. Er komt bevel des Heeren tot die richter, tot Samuel. En dan moet hij daar de van God te verkorenen en beminde gaan zalven tot God. En als die man bevreesd, benauwd, bevreesd. Waarom? Hij denkt. En hij zegt dat toch, als Saul dat nu hoort en merkt, maar Saul is stel koning. Dat een ander koning gaat zalven. Maar Samuel zei toch, hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Bevreesd. Is dat nu Samuel? Zie eens. Och, lieden, al bezit die man genade. Al heeft hij de vreze Gods. Je ziet toch wel dat een kind van God met alles wat in zijn leven geschiet en gebeurd is, toch maar niet de dood kan ontmoeten. En wanneer kan gaan sterven, dan zie je toch ook hier bij Samuel. Maar dan zal de Heer de vrezen des doods bij deze man wegnemen. En hoe gaat dat nu? Door een offer? Wat ligt er toch een kostelijke en een schone gedachte hier in Gods woord, hè? Want dan zegt de Heer tegen Samuel: neem een kalf van de runder met u en zeg: ik ben gekomen om de Heer een offer aan te doen. Nu moet hij daar gaan offeren. En nu Samuel is eruit. Als hij daar gaat offeren. En gesterkt dus door dat God dat nu zegt om daar te gaan offeren, trekt Samuel op naar het gezin van Isaï te Bethlehem. Wat een schone gedachte, heb ik gezegd. Waarom? Wat wil ik ermee zeggen? Gelijk maar dit. Dat alleen in het volkomene en het volmaakte offer van Christus geleden, daarin kan de vreze van de dood weggenomen worden. Dan alleen. Waarom? Omdat door de volkomen offerande van Christus dood verslonden is tot eeuwige overwinning. En dat voor de kerken van God, achter de borgtochtelijke gerechtigheid van Christus, en door zijn zoendood het leven en de gemeenschap met God verkregen wordt. Dat alleen. En het troost en de gunst Gods ervaren wordt. Dat is het leven, hoor. En dat is de enige grondslag doopverander van de borgenmiddelaar tot de verzoening der zonde, gemeenschap met God. En is de komst van Samuel in Bethlehem met vrede. Hier, hoor. Dan kan de Heere met vrede tot je ziel spreken. En dat niet heb, is er geen gemeenschap. Ik lees dat hier. Wat? En dan komt Samuel, die komt daar te Bethlehem. En toen kwam de oudste stad, bevende hem tegemoet. En zei: deze komst met vrede. Want al die profeet, die richter, die kwam, die priester kwam, dan was er iets aan de hand. Dan kwam hij altijd straffen en vermaan in de naam des Heeren. Omdat zelfs koning zich zo gedroeg. En ze komst nam met vrede. Ze waren bevend en bevreesd dat er weer nieuwe oordelen en straffen komen zouden en vermaningen. Nee, zie, in die offerande. En dan zegt Samuel met vrede: ik ben gekomen om de Heere offerande te doen. Heiligt u. Ziet ge nu? Dan is de komst met vrede. En dat voor de kerken des Heeren. En de vergiffenis van schulden zond is de grondslag. En voor de kerken des Heeren. En de herstelling in de gemeenschap met God. Dat we de vrede voor ons hart verkrijgen. Ik voeg het er maar even tussen. En nu, als Samuel daar komt, dan moet de Isaïs zoon, die moet geheiligd worden. Voordat het een offer mogen komen. Merk ook. Dat is, ze moesten dus wassen en reinigen. Andere kleden aandoen, reine kleden aandoen. Alleen dus, een rein offer, dat kan God behagelijk zijn. En zo mochten ze dus voor het aangezicht daar zeer naderen. En dan doet Isaï dus zijn zeven zonen zo. We hebben het u reeds voorgelezen naar Gods woord. Voor het aangezicht van Samuel voorbij gaan. En hoe wonderlijk is het nu gesteld voor deze richter, voor Samuel. Och, geliefde, we hebben het u voorgelezen. De mens, die ziet altijd maar aan wat voor ogen is. Maar God die blikt in je hart, hoor. Neer ziet dat aan. Niet die hoge gestalten, dat zal er wel één voor God zijn. Nee. Samuel, neer het wat anders. Zie maar. En dan kom je ook altijd maar bij een kind van God in de oefeningen van het leven openbaar. Och, zie maar in de eerste tijd. Want God is zo onbegrijpelijk in de leiding en de wegen met zijn volk in de eerste tijd. Als God genade verheerlijkt, dan denkt hij van kracht tot kracht voor te gaan. En dan horen ze het volk van God dat al een beetje verder te weg is hierover praten en daarover spreken. En die een beetje verder geleid zijn, die zien als bomen wandelen. En dan vloeit voort vanzelfs uit de ingestorte liefde in haar hart tot God, tot zijn woord, tot zijn volk, in zijn dag en zijn instelling. Dan vloeit het uit voort uit het werk van God. Dan zien ze Gods kinderen als bomen zien ze wandelen. Werkelijk. Maar dan hebben we nog weinig ontdekking hoor, dat is de reden. Weinig ontdekking. En als dan een kind van God een stempel erop zet, nou dat is goed en dat is goed. En dan krijg je een stevige handdruk, dan is alles in orde. Dat is in de eerste tijd geleden. Maar we hebben er soms geen erg in. En weet je waarin? Dat God nu zegt in zijn woord, op deze zal ik zien, op de armen. En de verslagen van geest, dat onedele, dat verachte, dat geringe dat niet geacht wordt. En dat bij de wereld veracht wordt en weggeschopt en weggeworpen wordt. Daar heeft God erg in, hier. Dat blijkt in het gezin van Izii. Want de Gesamiel die gaat nader onderzoek doen. Zijn er nog anderen? Want voort ze de Samuel tot Izii zijn het al de jongelingen. En zij de kleinste is nog overig. En zie, hij weidt de schapen. En dan geeft hij bevel. Dat hij moet komen. Zie je? En dan komt David, die komt daar. Van achter de schapen gehaald. En dan staat er beschreven wie hij is. Hij was roodachtig. Met schouders schoon van ogen en schoon van aanzien. En dan zegt de Heer, sta op. Zalf hem. Want deze is het. En toen is Samuel... Heeft hem met de oliehoorn, heeft hem gezalfd. Zie je? Wat nu niet mede telt in het huisgezin van Izii, dat heeft God geteld. Dat heeft God erbij gerekend. Alles wat de mens er buiten gooit en buiten zet, dat raapt God nu eens op. En het dwaze van de wereld in uw wijsheid bij God komt hier openbaar. En de wijsheid van de wereld, dat wordt de wijsheid bij God. Dat kijkt dus precies andersom. Zie je het? En wat wij wegwerpen, dat raadt God er weer eens op. En wij het niet gebruiken kunnen, dat gebruikt God nu. Dat in de hele zaak. Dat gebeurt hier hoor. Maar wat zijn de wegen des Heeren toch wonderlijk. En de daad die God doet heerlijk. In het leven van zijn kerk hier of daar. Het is altijd maar te bewonderen. Mogen we wel opmerken. Waarom? Omdat er zij mag ziende op de leiding en de wegen van God een onvoorwaardelijk volgen overgeven aan God. En dat die God betonen zal. En naar zijn raad en naar zijn heilige wil handelen zal tot roem van zijn eer. En dat er komt een overgave aan de wil van God. En waarom dat we zien in de derde plaats aan slotte. De zalving zelf, want toen hem Samuel de olie in hoorn en hij zalde hem in het midden zijn naar broederen. En de geest der Heere werd verder over David van die dag af en voortaan. De zalving van David drukt hier uit. En dat is nu duidelijk genoeg voor ons geworden vanmorgen dat hij is verkoren, verordineerd van God, want de zalving drukte dus uit de verordinering, maar ook de bekwaammaking van de staat en de geest des Heeren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Al is dat hij nog niet direct gekomen is tot de troon. Dat gaat dan door smartelijke, zullen we laten we beluisteren, en door diepe en door onmogelijke wegen heen. Maar, voordat hij het Hebron uitgeroepen wordt als koning over dat vervolgsvolk. Maar is de verkoring naar zeer. Afgezonden door God zelf. De verkorene Gods en de geest daar zeer een vader over hem anders dan bij Saul. Dat is. En dat zal blijken. En dat niet alleen. Maar hier, dat David nu gesteld wordt in zijn zalving, verkoren, verordineerd van God en bekwaam door God. Als een type van de middelaar. Die gezalfd is door. En met een heilige geest. Zonder mate. En was hij niet veracht, gelijk als David veracht was? In het gezin van Isaï en er was bij de schapen. En was hij Christus, was hij niet veracht en de onbehandigste der mensen? En was David een herder achter de schapen? Is Christus niet de grote herder der schapen? Is David dus niet waarlijk een type van de middelaar? En was David er achter de schapen in het veld gehoorzamende zijn vader om de schapen te hoeden? En was Christus niet in de stilte der eeuwigheid in het veld der eeuwigheid dat hij zich borg stelde? Gehoorzamende zijn vader zich stelde in het verbond der verlossing die ik kom. Om uw welbaag doen, u werd zijn binnenste mens ingewand. En dat hij daar was geleden in de eeuwigheid, zich borgstaande komende in de tijd. Gezald te zijn met een heilige geest, dat hij kon zeggen, de geest der Heeren is op mij. Om een blijde boodschap te brengen, de zegmoedigen. En dat ik kwam om natuur aannemende en Bethlehem stal vlees en bloed. Om daarin die weg te geleiden, de sterven te volbrengen. Een eeuwige gerechtigheid, het ware zaten van David dragende de toren Gods. Om verzoening te brengen voor onze zon, een eeuwige gerechtigheid. En voor een verloren zondaar gelieden, ja bekwaamd. Als middelaar Gods en de mensen aannemen de menselijke natuur. En bewust daarin, in die menselijke natuur, van zijn volkomene overwinning. En toen hij uitriep op de vloekhouders kruis, dus het is volbracht. En David, als hij hier gezalfd werd, geliefde met een oliehoorn, de onbrekenbare hoorn, dat ook zijn koninkrijk zou bevestigd worden, het koninkrijk, en door de zoendood van Christus bevestigd geworden is. Dat ze niet niemand hem uit zijn hand te rukken zou. De vastigheid van de zaligheid. En zo zou God ook hier in het leven van David. En dat koninkrijk nu gaan bevestigen. Door onbegrijpelijke wegen heen. En door de diep heen tot een troon van Israël. Door de vernedering van David. En in zijn verhogen betoren. Dat hij is een type van de middelaar. Zie. En wel gelukzalig is dan de man. Gelijk we zullen zien het leven van David. Die zijn vertrouwen mag stellen op de God van hemel en van aarde. En horen David later. Want dat David mag zeggen. Hebt o Heere uw wonderen groot gemaakt. En dat is de oorzaak. En op donkerhoek de weg des Heeren voor David dan verder wezen zal. Dan zal het openbaar worden. Dat David hier gezalfd is door de God. Met een oliehoorn. En de kracht is door Gods geest. Dat neer het werken zijn der handen nooit zal het ervaren. En niet zal begeven tot sterkte en tot roost van zijn volk hier op aarde. Doch voor beverdig hebben we de woord van toepassen zingen we nog. Van Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet schenk gij mijn leven. Is dat mijn vijand schrams gebrand uw rechterhand zal redden geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet. Wat uw hand begonnen, levensbron, wil bijstand zenden. Het vierde vers van Psalm 138. en ziet nu eens gelieven hoe het afgelopen is met Saul. Al was hij gezalfd als koning over dat verbondsvolk en dat hij voordeed dat hij er niet wezen kon en zich vernederde en verborg zich tussen de vaten en dat er zelfs gezegd dat Saul is onder de profeten. En dat we later ook wel zullen beluisteren in de vervolgstof wat het einde van deze man geweest is. Een Saul die geen besef gehad heeft van het ambt waartoe hij gesteld was en waartoe hij gezalfd was. Kortom, ik zeg dit maar enkel, dat het voor een ieder van ons, dat zij klein of groot, altijd maar blijft in het licht van de geschiedenis en Gods woord, een nauw, zeer nauw zelfonderzoek. Daar, nauw aan zelfonderzoek. Wat er nodig is. Ik heb vanmorgen gezegd, geliefden, dat er nodig is de vreze Gods. Wat de vrucht is van de genade. Het leven dat God verheerlijkt in de daad van de wedergeboorte. Dus een inwendige roeping, een uitwendige roeping. Zelfs tot de ambten. Zie bij de Hebezel. Dat is alles te kort. En dan kan men dienstbaar gesteld worden, zie bij Saul hier, een ambt te bekleden, zonder genade. En komt ook van waar, hier. Want het is de inwendige roeping, de zaligmakende roeping te moeten missen. Het leven der genade. Waarom wil ik ermee zeggen, maar leven, het ambt maakt ons niet zalig. Ons domineeschap brengt ons niet in de hemel. Dat is het. En het ouderlingschap en het diakenschap, dat brengt ook niet in de gemeenschap met God. Wij moeten bekeerd worden. Genade moet in ons verheerlijkt. En dan ook zeggen, dat mogen elke predikatie laten horen en zeggen. Dat een mens weet om geboren moet worden. Dat mag niet verzwegen worden, want behandeling kan er niet eerlijk op prijs naar de eeuwigheid. Zie maar bij Saul. Een verandering is geen vernieuwing. Dat zie je bij deze man. Een vernieuwing is wat anders. Door de bediening van Gods geest. Dan komt de vrucht wel openbaar. Deze man die bekommert zich niet om God. En om de ere Gods. Dan gaat bij die man om zijn eigen gerechtigheid. Want als Samuel hem bestraft heeft. En vermaand heeft. Dat God de koninkrijk van hem wegnemen zal, dan grijpt hij naar de slip. Grijpt hij van Samuel. En dan scheurt die slip af. Daar geeft God de bewijs van. Dat zijn koninkrijk ook zo van Saul zou afgescheurd worden. En dan doet hij zich nogmaals nederig aan. Want dan vraagt hij aan Samuel of dat hij bij de oudsten gesteld mag worden van de stad. Om in de poort nog te zitten om te richten. Zie je dan? Dan heb je het bestraft te zijn en dan wil hij de hoogste nog zijn in de stad. Is dat zoeken in de vernedering? Dat is het zoeken van zijn eigen eer. Dat is geen pleit, geen vrucht van de genade, want is het Heere uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dan ben ik een onderheb voor een God in onze onwaarde en het stof. Dan slaan we de ogen neer, dan komt in de vrucht openbaar. Hebben we niet zoveel woorden meer. Die tollenaar, o God, zijt me zoon der genade. Dat is de vrucht van de genade, hoor, en van de vreze Gods. Maar niet waar Saul hier beoogt. Dat is altijd maar zichzelf bedoelen. En zichzelf beogen en zijn eigen eer op het oog hebben. Niet Gods eer. Dat zie je bij deze man. En laat de Gods woord maar laten spreken. Dat is de naakte en de zuivere waarheid. En dan komen de vrucht van het leven van de mens openbaar. En als het anders niet is, is het alles voor jezelf. Is er totaal niets van God bij. Is het alles voor jezelf.
Want genade heeft een andere vrucht. Hier bij David, is niet waar, volk? Dat arme, dat onedele, dat verachte, dat kleine dat van God verbegeerd en verkoren wordt. Op deze zal ik zien hebben gezegd. Daar zit neer op neder. Heere, geef het daarom. Dat we door die genade die zo vrij valt. Onze roeping en verkiezing meer vast te maken. Dat in de vrucht openbaar mogen worden. Daarin. Maar David. Omdat een Heere schenken. Door de bediening van zijn geest in de weg van de ontdekking steeds meer minder te worden in onszelf. Omdat hij mogen was, dan wordt hij dierbaar, beminnelijk gepast en opzeggelijk bekwaamd. Door wegen en paden die we niet geweten nog gekend hebben. Geleid en geleerd door Gods lieve geest te strijden. De goede strijd. En des geloofs en meer uit te zien. Verlos van schuld en zondenaar. De volkomende verlossing die komen zal. Daar waar geen inwoner meer zeggen zal. Ik ben ziek. Maar waar we eeuwig. Gods naam. En deugden volmaakt. En volkomen zullen vermelden. En daar eeuwig. Met die verloste scharen Davids. Zullen gaan spreken van de wegen. En van de daden Gods door u. Door u alleen om het eeuwige welbagen. Daar schijke God om zijn verbondswil. Amen. Heer, het mocht u behagen. Daartoe uw woord te willen zegen. En te achtervolgen door de lieve geest. Te bedouwen met uw geest. Opdat nog vruchten voort mogen brengen. En van geloof en van bekering waardig. Opdat uw naam verhoogt. En wij nog verblijd zullen zijn door uw bedaan. U weet wat we nodig hebben. Zie zo'n gunst op een ons neder. We denken nog aan die ouders. Die in deze week krachtelijk verblijd hebben met de geboorte van een kind. O, dat kind dat mocht geboren zijn. Om wedergeboren te mogen worden. Schenkt de moeder verloren krachten weder. En zie zo'n gunst en gena op hun neder. U weet ook wat hun nodig hebben. Zie zo op ons neder verder in deze dag. In de verzoening onze zonden. Om uw grote naam. Om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang, zij van Psalm 23 en daarvan het derde vers. En gij zalf mijn hoofd, en gij doet mijn blijdschap groeien, en van uw heil mijn beker overvloeien. Het zalig Godder u een gunst gegeven, verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven, zodat ik in het heilige huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. Het derde vers van Psalm 23. ontvangt dat zeer een zegen en gedaarna in vrede. De Heer zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.